U hebt mij overstelpt met vragen. Ik weet er geen raad mee, dus ik begin er ook maar niet aan. Dat betekent dat u geen enkele vraag hebt ingestuurd. Wij durfden niet. Nee, daar was ik ook al een beetje bang voor. Ik denk, ik zal het zo bond gemaakt hebben dat niemand durft iets te vragen. Ja, was dat. Maar ik heb nog wel een opmerking. En dat vond ik eigenlijk, had ik opgeschreven en dat durfde ik niet meer om de tijd erin te verweven, maar ik wou het wel graag kwijt. Als we met onze woorden naar de Here gaan, waar kom je dan uit? Nou, dat is denk ik duidelijk bij de troon van de genade, bij het verzoendeksel, dat is hetzelfde woord, hè? In het Hebreeuws is dat hetzelfde, genadetroon en verzoendeksel. Je komt dus uit in het heilige der heiligen. En als je je afvraagt dat je daar bent waar de Here troont, waar hij zijn verblijf heeft, dan kom je bij de route uit die we wel eens behandeld hebben, die je in de tabernakel terugvindt. Je komt binnen door de omheining heen en je ziet dat het toch wel een aparte plek is. Nou, dat wisten we al, christenen, dat zijn aparte lieden. Maar dat gaat niet om ons in de eerste plaats, om de Here, want dat is toch wel een aparte plek. Hij is de heilige, de verhevene, met niemand te vergelijken en niemand heeft zoiets. We moeten dus altijd bedenken dat je, als je met woorden naar de Here gaat, dat je naar de Here gaat. En dat je niet zomaar iemand benadert, zoals je je buurman of je broeder of zuster zou kunnen benaderen, de Here. Vervolgens kom je binnen en dan loop je padoes tegen het altaar aan. En dat altaar heeft zijn naam te danken aan het brandoffer. Maar ook delen van het zond- en schuldoffer, met name vet en zo, dat werd daar opgeofferd. Iedere keer, zodra je nadert, moet je dat altaar voorbij. Dat altaar is notabene de tafel van de Here. Heb ik niet bedacht hoor, dat staat in het Oude Testament. In Malachi 1 vers 7 en 12 had ik al, hè, toen we daarover hebben gepraat. Maar dat staat ook in Ezechiël 44. Heel concreet is dat altaar de plaats waar de Here eet. Zou je met de Here kunnen eten en allerlei kromme ideeën kunnen hebben over wat wel en wat niet goed zou zijn? Nou, antwoord nee, Habakkuk heb ik even geciteerd, dat de Here te rein van ogen is om die dingen te tolereren. Maar je komt dus bij dat altaar. Vervolgens ga je naar het wasvat, de reiniging, de wassing des waters door het woord. Ik heb het niet bedacht, de Bijbel zegt het zo, in het Nieuwe Testament is dat wasvat de wassing des waters door het woord. Als er straks een ontelbare schare zal zijn aan de zee van kristal, zoals we dat al zingen in een lied, die zee is niets anders dan het wasvat. Dat wordt namelijk in het Oude Testament al de zee genoemd. Het is dus niet zo dat er een soort Noordpoolachtige situatie wordt gecreëerd en daar staan ze dan allemaal met een het nieuwe lied of zo, dat is niet. Het is dat wasvat, dat oneindige, schitterende van het woord van God, dat doet zingen, dat reinigt, dat maakt vrij. De kracht van het woord van God, volgens Hebreeën 4, is dat het doordringt tot de verdeling van overleggingen en gedachten. Ik hoop dat u de komende dagen probeert om erachter te komen wat overleggingen zijn en wat gedachten zijn en wat het verschil daartussen is. Maar dan kom je waarschijnlijk niet uit. Want het is maar net hoe je het benadert. Maar overleggingen en gedachten. Zelfs dat wordt door het woord van God geschift. De Bijbel maakt dingen duidelijk die wij niet eens helder krijgen. De wassing des waters door het woord. Als je dan nog verder gaat in de richting van de troon der genade, dan kom je uiteraard in het heilige terecht, in de ruimte terecht waar de Here drie dingen heeft neergezet, de kandelaar, in het licht komen. De kandelaar laat licht vallen op zichzelf, dat betekent dat het licht zelf echt het centrum krijgt. In dat licht de enige lichtbron. Geen alternatieve punten. Ook geen spaarlampen. Sorry dat ik het krom zeg. Niks, alleen dat licht. Dat licht verlicht de ruimte waar je je dan bevindt. Tegenover die kandelaar staat een tafel met toonbroden. Daar ligt het volk van God. Daar zie je waar je zelf bent. Op de hoogte van... Ik moet het nog even anders zeggen. De hoogte van het offer aan het begin van het altaar zit een rooster in dat altaar. Dat brandofferaltaar heeft een rooster. Halverwege de hoogte, heel precies wordt aangegeven in de Bijbel. Nou, de hoogte daarvan is precies dezelfde hoogte als de hoogte van het verzoendeksel. Dus begin en helemaal aan het eind. Dezelfde hoogte, één lange lijn. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Hoort u? Letterlijk. Maar de hoogte van het offer is de hoogte van de verzoening. Maar die tafel met toonbroden is dezelfde, heeft dezelfde hoogte. En daar lig jij. Dus de hoogte van de verzoening is ook de hoogte waarop ik gezien word. Dat zijn prachtige beelden, schitterende beelden. Daar kun je eindeloos van genieten. Ik herinner me dat ik moest spreken. Ik had een jong stel gehad en die wilde graag trouwen. En daar had ik over een huwelijksdienst gepraat. Echt, ze wilden gaan voor de Heer Jezus. Nou, ik denk 2 zondagen later rijden ze ergens in de buurt van Leiden. Op een gladde zondagmorgen met ijzel het kanaal in. En ze verdrinken allebei. Dat was heel schokkend. Heel bijzonder. En omdat ze, de ouders wisten dat ze bij mij geweest waren voor die huwelijksdienst. Vroeger zeiden ze, wilt u ook alsjeblieft nu komen. En zo gaat het dan ongeveer. Heb ik ook gedaan. En ik heb de heren echt in worsteling gevraagd. Wat moet ik hier zeggen? Hoe moet ik het vertellen? Wat moet ik zeggen? Hoe zou je dit als troostboodschap kunnen neerleggen? En het antwoord was tafel van de toonbrood. Ik wist afhankelijk niet waar ik ermee moest. Ik heb het toen echt begrepen dat zij op die tafel voor Gods aangezicht gepresenteerd lagen. En dat de Heere ze continu ziet in het licht van de kandelaar. En dat ze van die tafel niet kunnen afvallen. Ze kunnen wel uit hun auto glijden of van de weg af glijden. En ze kunnen van alles meemaken. Maar van die tafel glijden ze niet af. Er zit een rand om van een handbreed en dan nog een hand. Het is alsof in het Oude Testament al staat, niemand zal ze rukken uit mijn hand en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Alsof er een dubbele garantie is, een dubbele handrand, een dubbele rand van een handbreedte, waardoor het brood er niet afvalt. Ook niet tijdens het transport in de woestijn, toen bleef het brood erop liggen. Zegt de Bijbel heel precies. En als je dat gehad hebt, kom je bij de plaats waar je normaal gesproken de gebeden uitspreekt, bij het gouden reukofferaltaar. Laat mijn gebed zijn als reukwerk. Ik citeerde dat al op Psalm 141. Ik heb die psalm als nummer er niet bijgegeven, wat zo pas. Het is Psalm 141. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Je voelt hem aankomen. Dan ga je nog 1 stapje verder. Dan kom je bij een gordijn, dat voorhangsel. En dan ga je doorheen en dan kom je in het heilige der heiligen. Daar waar de Heere woont, waar hij zijn verblijf heeft, waar je het bloed ziet gesprenkeld op het verzoendeksel. Waar de genadetroon is en daar kom je terecht. Als je deze route vasthoudt, kun je onmiddellijk herkennen of iets van de Heere is ja of nee. Echt waar. Dit is een soort schabloon, misschien een beetje technisch, een soort vastgelegde route, beschrijving door de Heere zelf. Er ook nog de vorm van een kruis, als je dat goed ziet. Dan zijn die uiteinden van het kruis, dat is dus aan de ene kant de kandelaar en aan de andere kant de tafel. Maar voor de rest is het een doorgaande lijn met 2 keer een uitsteeksel. Het is ook nog de vorm van een kruis. In de tabernakel. Als je dat ziet, dan kun je zeggen, nou, de Heere, u bedoelt dat wij zo dicht bij u mogen blijven. En daar past geen gebouwen. Daar past geen overvloed aan woorden. Daar past niet een ombuigen van wat de Heere heeft gezegd. Ondenkbaar. Daar is 1 ding overgebleven. En dat is eerbied, ontzag voor de Heere. Niet angst, maar wel respect. diep respect voor de Heer. Dat blijft over. En dat is nu precies wat het Nieuwe Testament ons wil vertellen. Als het om ons bidden gaat, we mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid vinden te gelegene tijd, tot tijdige hulp, andere vertaling. Maar hoe dan ook, dat is de route. En die route wordt in Hebreeën 10 gezegd, laten wij naderen, doe dat. Kom, wees welkom. En de Heere wacht op je, de Heere is daar. Maar alsjeblieft, dit stukje van vanavond is zo typerend voor die eindtijd. En dat is nog weer typerend voor onze eindtijd, de tijd waarin we nu leven. Dat we dit vast moeten houden als één bijzondere opdracht. Heere, we mogen naderen met vrijmoedigheid. Dus echt niet met angst of met beven, met vrijmoedigheid. Wel met respect, eerbied voor de Heere, maar toch met vrijmoedigheid mogen we toegaan tot de troon van de genade. Die zekerheid die hebt u en hij wil zo graag dat jij komt. Ik roep al jaren dat ik een hele bijzondere tekst heb als voor mezelf. En dat is, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, zegt de Heer Jezus in Johannes 16. Want de Vader zelf heeft u lief. Hoort u? De Vader zelf heeft je lief. Je kunt echt gerust komen. Dat is de zekerheid en de vrijmoedigheid die een gelovige heeft. Daar wou ik het bij laten. Ja. Ik wil niet jou. We gaan afsluiten. Onze God, onze Vader. We willen u hartelijk danken dat we zo voor elkaar mogen bidden. We hebben gehoord van zieken. We hebben ook gehoord van mensen die hier waren en toch ook ziek zijn. Ik wil u bidden voor Nel Mulder die hier was met haar man Wim. We hebben gehoord van Mijntje. Van Klinken, we hebben gehoord van de familie Hamminga, we hebben gehoord van de schoonmoeder of de moeder van onze broeder die de vorige keer heeft geopend. We hebben gehoord van anderen. Vader, er is echt heel veel moeite en verdriet. En ik wil u zo bidden dat de zegen van uzelf ons zal vullen. Ook voor hen die geliefden hebben moeten missen, die hier wel zitten, maar toch een gevoel hebben of een stukje emotie hebben van, ja, vroeger was ik hier samen met. Ik wil u zo bidden om uw troost, om uw genade en om uw vrede en uw zegen in het hart van ons. Ook als we die dingen niet hebben meegemaakt, maar toch daarvan horen. We willen u bidden of de vrede van uzelf ons hart mag vullen. En de liefde tot de Heer Jezus ons hart mag laten trillen. En de gemeenschap van de Heilige Geest ons als het ware optilt, opbeurt naar u toe. Zo willen we uit elkaar gaan, voor elkaar bidden, ook voor hen bidden die dit allemaal mogelijk maken, die dit organisatorisch iedere keer weer op touw zetten. Zegen hen ook daarvoor. We hebben gehoord van Flip en van zijn vrouw, we hebben daarvoor gebeden aan het begin. Ik wil u zo bidden om de vrede van uzelf ook voor hen. Dank u wel zo voor elkaar. En zo willen we elkaar aan u opdragen voor de terugweg. We willen u danken en prijzen en eren voor alles wat u hebt gedaan en nog zult doen. Amen.